Enkele afkondigingen vooraf, gemeente. Vannacht is plotseling gestorven broeder Frans van Hoeflaken, Beukenstuklaan 43, op de leeftijd van 72 jaar. We zullen hem straks gedenken, zingend, en zijn vrouw en familie in de voorbeden aan de Heere opdragen. De zonderschool houdt vanmiddag het paasfeest in de kelder van de kerk, allen hartelijk uitgenodigd om 14:00. Een mededeling voor de belijdeniscategezanten. Komende week worden jullie allemaal verwacht op dinsdagavond. Dus de belijdeniscategezatie is deze week alleen op de dinsdagavond, aanvang 7:00. Morgenochtend begint de eredienst van de tweede paasdag om 9:00. De schriftlezing op deze eerste paasdag is het paasevangelie uit Lucas 24, vers 1 tot 12. Tot zover de mededelingen namens de kerkenraad. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en nooit laat varen enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Opnieuw een sterfgeval in het midden van onze gemeente. Broeder Frans van Hoeflaken. Vorige week was hij met zijn vrouw nog in de kerk. En nu moeten we dit bericht geven. Hoe kunnen wij snel het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen, gemeente? En dan komt het erop aan dat wij een borg voor onze ziel hebben en in de Heere mogen sterven. En dat kan vanwege Goede Vrijdag en Pasen. En zo willen we elkaar wijzen op het enig nodige in dit leven, waarin, als we het mogen verstaan, de genade van de Heere heerlijk schittert. Frans van Hoeflaken was stil, gesloten als het over deze dingen ging, maar de Heere weet wat er in zijn hart was. We willen hem gedenken door te zingen, niet uit Psalm 19 die ik opgaf, maar Psalm 103. Ik wijzig dus de eerste psalm. Psalm 103. De bekende verzen aan de ene kant, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Maar ook de andere kant, maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Psalm 103, vers 8 en vers 9, ter gedachtenis van deze gestorven broeder. En wij zingen deze verzen staande. Wij stellen ons eerst in geloof en verootmoediging onder het spreken van de Heere door zijn heilige wet tot ons hart en leven. En daarna willen we instemmen met het gebed uit de berijming van de wet des Heeren. Het laatste vers. Och, of wij uw geboden volbrachten, genade, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Dat is het 9e vers van de berijming van de wet des Heeren, nadat de Heere tot ons gesproken heeft. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen het Paasevangelie uit Lucas 24. Lucas 24. En daarvan nader de versen 1 tot en met 12. Lucas 24. En op de eerste dag van de week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die ze bereid hadden en sommigen met haar. En ze vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, 2 mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was. Zeggende, de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig aan zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf boodschapten zij al deze dingen aan de elven en aan de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap en zij geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande liep tot het graf en nederbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen en ging weg en zich verwonderende bij zichzelf van hetgeen geschied was. Amen. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen in de opening van zijn woord en ons hart. En zuster van Hoeflaken aan de Heer opdragen met alle die haar lief zijn, mag ik u voorgaan in gebed. Wat een machtig feit mogen we vandaag gedenken. De Heere leeft. Zoals christenen elkaar in oude tijden groeten. De Heere is waarlijk opgestaan. In dat licht mag ook deze eredienst staan. In dat licht mag het woord gebracht worden over heel de wereld. Het zou niet kunnen, Heere, als u in het graf was gebleven. Maar nu bent u verrezen. U leeft. U bent hoog boven ons verheerlijkt op de troon van uw genade. En toch bent u zo heel dichtbij gebleven door uw Heilige Geest. Wat een wonder dat initiatief van u, de levende, voor mensen zoals wij, die kunnen veel. Maar er staat wel de dood overheen geschreven. Wat een wereld, wat een mens, wat een toestand in de wereld. Wat er gebeuren in ons hart als daar het licht van uw genade invalt. Dood door zonden en misdaden. We kunnen dat verbloemen met paashazen en paasbomen en paaseieren. Maar dat werkt niet echt. Op de derde paasdag komt het allemaal weer net zo tevoorschijn als het is van nature. Maar nu mogen we horen, ophoren van de genade, van het evangelie. Er is één die zo diep gebogen is voor zijn volk, tot in de dood, tot in de hel. Maar hij is er niet in gebleven. Hij is opgestaan, hij leeft. En hij heeft ons wat te zeggen. Wat een wonder, Heere. Wilt u zo tot ons spreken, hier in de kerk en door de kerkradio. Maar overal waar dat woord gepreekt wordt, ook onder Israël vandaag. Gedenk uw volk. En dat ze bij een leeg kruis en een leeg graf onder een geopende hemel zouden leven. U ter eer en Israël tot zaligheid en de wereld tot een getuigenis. Zegen, Heere, uw woord, dat bent u zelf. En laat het via uw knecht op ons mogen afkomen. Dat woord dat dode zondaren wil ontmoeten. Niet met de hel, maar met uw genade. Dat is het wonder van het kruis. Ik voor u. Heere, leer ons dat voor het eerst, als we onbekeerd zijn. Maar leer ons dat ook maar steeds opnieuw en dieper. Als dat voor ons openging, dat heilgeheim. Dat in dat kostbare offer van de Heere Jezus nu een zwarte zondaar een wit kleed krijgt, gewassen in het bloed van het lam, om de vreugde van uw toekomst tegemoet te gaan. Al uw volk en kinderen, de kleinen en de groten in de genade, mogen daar iets van verstaan. We denken aan broeder Frans van Hoeflaken die plotseling is weggevallen. Heere, u weet wat er in zijn hart was, ook op het laatste moment. En we willen zijn vrouw en kinderen en de kleinkinderen en alle die in liefde om hen heen staan, in deze droeve situatie hartelijk aan u opdragen. Wat moet er dan opeens veel worden verwerkt? Wat zijn we nabij het levenseinde? Wat kan het opeens verantwoording worden afleggen voor u, als u ons ter verantwoording roept? Heere, gedenk zuster van Hoeflaken in deze moeilijke Pasen voor haar. Maar laat tegelijk ook het geheim van Pasen haar troost worden en mogen zijn. Wie in de Heere sterft, die komt niet eeuwig om, maar die komt goed uit. Wil dat werken ook in haar hart, Heere, en versterken. En we denken ook aan andere rouwdragende families in het midden van de gemeente. We zijn al zo vaak naar het graf geroepen in dit jaar. Laat het mogen zijn in het licht van vandaag. De Heere leeft en hij maakt een arme zondaar tot een kind van God. O, de kracht van dat offer dat u gebracht hebt, Heere Jezus, en dat u levende uitdeelt. Daarin is verzoening voor tijd en eeuwigheid. Daarin ligt vernieuwing. Daarin ligt ook de volharding om, ook als de wind tegen is, ook als de Satan niet stil ligt in het leven van uw kinderen, toch vol te houden. Dat we dan ons oor en hart gelovig lenen aan u. Voleinder van het geloof, u Heere en Leraar die vooraan gaat. En leer ons zo te volgen. Gedenk de familie van Hoeflaken als ook de begrafenis geregeld moet worden deze week. Al die dingen waar je hoofd niet naar staat en die toch beslist moeten worden. Geef rust en overgave. Geef ook vertrouwen en troost, zoals u dat alleen kunt doen. We bidden, Heere, om uw zegen over de bediening van uw woord. Laat het door uw knecht mogen heen gaan als een woord van u. En wilt u zelf uw volk en kinderen bereiken met uw eigen stem, met uw eigen genade, met uw eigen hand. En wilt u wegnemen wat we moeten missen, Heere. En wilt u versterken wat u gewerkt hebt, zodat er ook een groeien zal zijn in de omgang met u. Bekeer ons als wij onbekeerd zijn. Ontdek er ons ook aan, Heere, dat we er niet overheen zouden leven, maar ernstig zouden leven uit uw spreken en met hoop en verwachting dat u geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Zegen de kinderen, zegen de jeugd. We bidden ook voor de zondagsschool. Wat fijn dat ze ook vanmiddag op de manier van de zondagsschool paasfeest mogen vieren. Zegen de leiding, zegen ook de kinderen. Heere, wees ons nabij en goed. Wij leggen deze eredienst onder uw zegenende handen. Wil zelf de leiding hebben en houden. Gedenk uw knecht, zegen de koster en de organist. Allen hier in het kerkgebouw en thuis. En wilt u laten merken dat u van ons af weet. Dat vragen we uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 8. Psalm 8, vers 1, 3, 4 en 9. Heer, onze Heer, groot, machtig, opperwezen. Hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? Gij, die de glans van uw majesteit hebt boven lucht en hemelen uitgebreid. Psalm 8, de versen 1, 3, 4 en 9. Wij willen straks na het amen van de prediking zingen uit Psalm 69, vers 13. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijpt moed. Uw hart zal vrolijk leven, nooddruftigen. Veracht Gods goedheid niet, want nooit zal Hij zijn gevangenen begeven. Psalm 69, vers 13, als het gezongen antwoord naar de prediking. De tekst op deze eerste pasdag is genomen uit Lucas 24 en daarvan de verzen 1 tot 3, die we samen nog eens willen lezen. Lucas 24, vers 1 tot 3. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. Geliefde gemeente, de Heere is waarlijk opgestaan. Dat is het thema van deze dag. Dat is het feit van de verrijzenis van de Heere Jezus Christus. En daarom is het zo veelzeggend dat de eerste christenen in de tijd na Jezus' opstanding en hemelvaart elkaar groeten met die woorden. Zoals in Oostenrijk de mensen elkaar groeten met Grüß Gott. Zo groeten die eerste christenen elkaar met de Heere is waarlijk opgestaan. En daar zal men er misschien niet altijd bij nagedacht hebben, maar het feit dat je dat tegen elkaar zegt. Ik heb wel eens de gewoonte, ik kom niet vaak in een supermarkt, maar als ik daar dan op vrijdag of zaterdag wel eens bij de kassa afreken, dan zegt zo'n kassière een prettig weekend meneer. Dan heb ik wel eens de neiging om te zeggen, een gezegende zondag toegewenst. Ik hoop dan dat er dan ook iets van uitgaat. Stel u voor, u loopt in de scheepjeshop. En u zegt straks op de derde paasdag als groet, de Heere is waarlijk opgestaan. En dat zeg je dan te midden van een wereld waarin het gaat om paashazen en paaseieren en paasbomen. Wat een kitsch is dat toch. En dan te durven zeggen, de Heere is waarlijk opgestaan. Je moet het niet alleen kunnen zeggen, je moet het na Pasen ook laten zien. Dat je niet leeft bij de dingen die de wereld maakt om Pasen enige fleur te geven. Maar uit dat feit waar het vanmorgen om gaat en waar het in uw en jou aan mijn leven toe moet komen, dat ik met die Christus opgestaan ben uit de dood in het leven. Wie mag dat nou vanmorgen getuigen? Er zijn er onder ons die dat mogen verstaan. Wel gelukzalig, als u het nog niet weet, dan mag u het leren. De Heere is waarlijk opgestaan. Hij leeft en hij heeft u wat te zeggen. Het thema voor de prediking vanmorgen is Paasfeest op de eerste dag van de week. Drie gedachten. We zien ten eerste wie de eersten waren. Dat groepje vrouwen. We zien ten tweede wie toch eerder was. God in de hemel. En de Heer Jezus die leeft. En we zien ten derde wie de eersteling is. Dat is Christus. Opgestaan uit de doden is hij de eerste van al Gods volk en kinderen. Ik herhaal. Paasfeest op de eerste dag van de week. Ten eerste wie de eersten waren, ten tweede wie toch eerder was en ten derde wie de eersteling is. Het werd licht in de natuur. En bij het krieken van de dageraad, prachtige uitdrukking, zie je dat groepje vrouwen al gaan naar het graf. Pasen. Moet Pasen zo beginnen bij een graf? Ja, want ze hielden zoveel van hun gestorven heiland. En daarom willen ze, als de Sabbat voorbij is, voor hem doen wat ze voor hem kunnen doen. En je moet er wel eerlijk bij zeggen, ze houden het langer vol dan de discipelen. Ze zijn hem gevolgd tijdens zijn leven. Ze hebben hem lief gekregen. Ze hebben hem nodig gekregen. Alles hadden ze hem willen geven. En nu is hij gestorven. En nu zijn ze er als de eersten bij. Dat groepje vrouwen, ze worden genoemd in het gelezen schriftgedeelte. Om hem te verzorgen. Liefde maakt vindingrijk. Ze gaan op weg, ze moeten bij hem zijn, ze moeten hem vinden. Met onweerstaanbare kracht worden ze naar het graf getrokken. Ze zoeken geen levende Jezus, ze zoeken een dode Jezus. Ja, eigenlijk is dat iets van de wereld, mensen. Als je nou een paasboom hebt, hè, een paasboom, een kerstboom. Nou ja, dat is met kerst, heeft ook niks met kerst te maken. Maar een paasboom met eitjes eraan. En wat er allemaal niet aan hangt, misschien hangen er ook wel engeltjes aan. Maar dat is dan een paasboom. Wordt het dan Pasen? Eigenlijk doen die vrouwen een dode Jezus zoeken aan een soort paasboom oprichten en die aankleden. Liefde tot een gestorven zaligmaker. En ze hebben als eerbewijs meegenomen zelfgemaakte specerijen, staat er in de tekst. Ze willen dus het beste wat ze uit hun liefde hebben gespaard en voortgebracht aan de Heere Jezus besteden. Maar het blijft wel een dode Heere Jezus. Dus dat is eigenlijk hun paasboom, met eerbied gesproken. Zelfgemaakte specerijen om te laten zien wie zij voor hem willen zijn. Maar dan wordt het een droeve tocht. Al zijn ze er als de vroegsten bij. Hun gezicht staat bedroefd. En dan vinden ze dus ook niet. En dan vinden ze dus hem ook niet. Wat is dat wijs dat ze hem niet vinden. Want stel je voor, jongens en meisjes, dat ze de Heere Jezus wel gevonden hadden in het graf. Dan hadden ze met die heerlijke zalven en die geurende specerijen, hadden ze de wonden in zijn beide handen dichtgesmeerd. En dan hadden ze de wonden in zijn beide voeten zo gemaakt dat je dat nare bloed niet meer kon zien. En misschien hadden ze ook zijn zijde, waar die speerstoot in zat, wel zo gebalsemd dat het leek alsof het niet gebeurd was. En dat bedoel ik nou, ze willen van het kruis met de Heere Jezus er nog aan een paasboom maken, maar dan tegenwoordig zouden ze zeggen helemaal opgepimpt. Helemaal dat je het nare niet meer ziet. Maar dat kan niet. Want die wonden, die zeggen dat hij het volbracht heeft. En die wonden, die zeggen, omdat hij het volbracht heeft, dat hij weer op zal staan. En die handen, die levend gemaakte handen, die zullen straks nodig zijn om alles uit te delen wat hij verworven heeft voor een schuldig volk. En als Johannes op Patmos zit, gevangen, en de hemel gaat open, dan mag hij zien het lam staande als geslacht. Dat betekent, staande als geslacht, twee kanten. De wonden kan hij nog zien. Maar hij staat toch, dat lam, als een leeuw in de kracht van een leeuw. Want hij heeft overwonnen. Kijk, en nou willen die vrouwen eigenlijk met balsem en zalf de Heere Jezus maken, zodat ze er zonder verschrikken naar kunnen kijken. Een soort met eerbied, een paasboom, maar toch een dode Heer. Mag ik u vragen, mag ik jou vragen? Kent u de Heer? Kent u de levende Heer? Bent u door de Heilige Geest zo geleid dat u niet als een soort icoon met Jezus omgaat, maar heeft de Heilige Geest u eraan ontdekt dat je hem nou nodig hebt als zaligmaker? En dat de Heere Jezus daarvoor aan het kruis gestorven is. Om u te verzoenen. Als u het van hem leert verwachten. En dat hij daarom ook begraven is. Om u troost te geven. Als u in de Heere sterft. Dat God het lichaam bewaakt om Christus wil met het oog op de jongste dag. Heb u die ontmoeting met die levende Christus mogen meemaken. Waardoor u zondaar werd voor hem. Waardoor u aan het einde kwam met uw specerijen. Droefheid over de zonde. Oh, dat is wezenlijk. Blijdschap in God, dat is wezenlijk. Honger en dorst naar de gerechtigheid, dat is wezenlijk. Verlangen om naar zijn gemeenschap te leven, dat is wezenlijk. Maar dat heeft hij en dat geeft hij. Daar kunt u zelf niets mee doen om bij de Heere te komen. U moet niet laten zien wie u voor hem wil zijn. Hij wil laten zien wie hij voor hem wil zijn. Daartoe is hij gestorven. En daarvoor is hij opgestaan. Hij heeft niets van ons nodig. Wat kunnen we de Heere trouwens ook nog aanbieden naar onze diepe val? En ongehoorzaamheid, dat leert de Heere zijn volk af. Maar nou hebben we ook niks nodig van onszelf. Maar we hebben alles nodig van hem. Niet als een soort paasboom met eerbied gesproken, maar als de levende Christus. En daarom is hij er niet meer in het graf. De vrouwen lopen dood, omdat ze naar beneden kijken. Maar de Heere leeft. Zij waren er vroeg bij. Maar er was één die nog eerder was. Tweede punt in de preekgemeente. Paasfeest volgens Gods kalender. Dat begint niet bij de specerijen van de vrouwen. Maar dat begint in de hemel. Dat begint in Gods hart. Dat begint in het hart van de Heere Jezus. Als dat weer gaat kloppen. Zeer vroeg op de eerste dag van de week staat er. Ja, waarom staat dat er zo met nadruk? Toen was de Heere Jezus al opgestaan. Toen de vrouwen misschien nog wat specerijen gingen kopen bij de man of de laatste hand legden aan hun bijdrage aan de balseming van hun heiland. Toen was hij al opgestaan. Hij leeft. De Heere is waarlijk opgestaan. Daar worden de vrouwen zometeen ook mee begroet. In dat graf waar ze eigenlijk hun werk willen doen. Kijk mensen, als je de verkeerde kant op leert zien, opziet, en dat doen we allemaal van huis uit. We kijken allemaal naar beneden. Of u dat nou door hebt of niet. Maar als je nou de verkeerde kant op kijkt, dan zijn er onoverkomelijke bezwaren. Onoverkomelijke bezwaren. Bij de andere evangeliën lezen we dat ze tobben over de vraag, hoe krijgen we die grote steen nou voor de opening van dat graf vandaan? En dat was natuurlijk voor hen best een realistische vraag. Want zij hadden zelf gezien hoe die grote steen daarvoor gerold werd door Jozef van Arimathea en Nicodemus. Dus je zou kunnen zeggen, dat is heel realistisch. Die vrouwen zijn heel realistisch. En toch kijken ze de verkeerde kant op. Kijkt u misschien ook de verkeerde kant op? Als je de verkeerde kant op kijkt, op en na Pasen mensen dan kom je er niet uit. Want dan zie je, ja, een paasloze wereld. Dan zie je misschien wel eieren en paashazen en paasbomen, maar dat maakt niet levend. Dat is dood. Dat bevestigt wie we zijn buiten Christus en tegen Christus. U neemt het serieus. Als het licht valt van het evangelie in uw leven, dan zie je de steen van je schuld en van je zonde, van je ongeloof. Van je aardsgezindheid. Van je wereldgelijkvormigheid misschien. Of u moet misschien zeggen, ik heb een onoplosbare vraag. Ik ben onbekeerd. Mijn stenen hart. En ik ben er helemaal niet verdrietig onder. Ja, en als je dan de verkeerde kant op blijft kijken, op Pasen en om Pasen gemeente, dan komt er ook geen oplossing. Dat vind je niet in etalages vol paasbomen. Maar daarom mogen die vrouwen, als ze het graf ingaan, tot de ontdekking komen dat de Heer Jezus daar helemaal niet meer ligt. Want de heerlijkheid bij God vandaan, waarvoor onze ogen van nature gesloten zijn, die heeft ingegrepen in de werkelijkheid van ons bestaan sinds de zondeval. En ik zei het al in het eerste punt, dat is in de hemel begonnen, dat is in het hart van God begonnen, dat is in het hart van de Heer Jezus begonnen, dat is in het graf begonnen. Pasen begint niet met eigen gemaakte specerijen en dan zullen we hem eens goed verzorgen. Hoe belangrijk het ook is dat we onze geliefde doden liefderijk verzorgen. Maar deze Heere leeft. En daarom vinden ze zijn lichaam in het graf niet. Israël, de kerk van die dagen, had de Heere Jezus afgekeurd. Weg met hem, aan het kruis. En ze dachten, die zien we nooit meer terug. Hoewel, helemaal zeker waren ze er niet van, want ze hadden een wacht bij het graf geplaatst. En het was ook nog verzegeld, alsof een menselijk zegel voor de Heere Jezus een belemmering zou zijn om het werk van God drie-enig heerlijk af te maken. En dan grijpt de hemel in. En wat gebeurt er dan? Hoe staat dat in de Bijbel? Een psalm die ze graag zongen. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegd, afgekeurd, weggegooid. Achter slot en grendel, die zien we nooit meer terug. Die heeft God gelegd in Sion. Als een hoeksteen. En dat was een soort fundament voor het bouwwerk van het hele huis. Nou, dat is Pasen. De Heere is waarlijk opgestaan. En dat ga je zien. Dat ga je nodig krijgen. Dat ga je doorleven. Dat ga je bewonderen, gemeente. Als je de goede kant op kijkt. Niet in de etalages van de scheepjeshof. Maar in de geopenbaarde waarheid. Van het graf dat leeg is. Van een hemel die open is. Van een hart van God dat van eeuwigheid af voor zondaren klopt. En dan brengt hij de Heere Jezus in de hel, in de plaats van zijn volk. En dan legt hij de Heere Jezus in het stof van de dood. Opdat er voor alle die in de Heere sterven troost zal zijn. Ze worden eenmaal opgewekt uit het stof tot een nieuw leven. Een feestkleed om tegemoet te gaan naar de bruiloft van het Lam. Dan grijpt de hemel in. Die vrouwen waren de eerste. Ze waren er als de eerste bij. Prachtig, dat initiatief. Maar toch, er was er één eerder. Dat is God in Christus. Door de Heilige Geest. Daarom begint het hoofdstuk 24 ook met die prachtige aanduiding. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgen stond. En als u het vergelijkt met de andere evangeliën, dan wordt er gesproken over grote sabbatten, over een geweldig paascha dat aanstaande is. Eigenlijk hoor je daarin, de nieuwe tijd komt, de nieuwe tijd is gekomen. En die nieuwe tijd, die breekt aan als de Heere Jezus oprijst uit het graf. Oprijst uit de dood, levend als de koning der eer. En dan zet de hemel zelf een punt achter die oude tijd. Oude tijd sinds het verloren paradijs. Die had moeten uitlopen op de eeuwige dood voor ons allemaal, mensen. En we hadden er helemaal geen bezwaar tegen kunnen maken als God ons behandeld had zoals we zelf gekozen hadden in Adam. Maar nu zegt hij, anders dan in Genesis, toen zei hij ook, er zij licht. En er was licht, maar wij hebben het donker gemaakt. En nu zegt hij op die eerste paasdag in en om Christus, er zij licht. En er was licht. En daarom vinden die vrouwen het lichaam van de Heere Jezus niet. Prachtig, hè? Hij leeft. Gemeente, wat een wonder. Mag u het verstaan, dat wonder? Dat Pasen begint in de hemel en op de aarde in een graf. En dat de duivel de Heere Jezus ook niet in de hel kon vasthouden. Dat betekent dat nu voor allen die de Heere vrezen er niets of niemand meer is die hen ooit zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Dat graf dat zegt, de bezoldiging van onze zonde is de dood. En dat willen die vrouwen met hun specerijen nou oppimpen, om het zomaar te zeggen. Maar die eerder was dan de vrouwen, die zegt ons, de genadegift van God is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. Mag u daar nou amen op zeggen? Mag je uit die ontmoeting leven? Mensen, dat is het wonder van elke eeuw. Dat je van genade mag leren leven. Dan leer je hem aanbidden. Dan leer je hem nodig krijgen. Dan wil je hem volgen. Ook als je boodschappen gaat doen op de derde paasdag in de Scheepjeshof. En dan zul je misschien vol van de genade van de Heere bij de kassa zeggen, geweldig, hè, Pasen geweest. De Heere is waarlijk opgestaan. Hij leeft. En nu heeft hij het oude leven afgesloten in beginsel. Zelfs ook het oude verbond. Want hij rustte naar het gebod op die laatste Sabbat uit het Oude Testament. En hij is verrezen als de eerste op de zondag, de eerste dag van de week. En daarom is het ook zoveelzeggend dat wij op zondag zondag houden. En niet meer op zaterdag. Want de Heere leeft en hij heeft het al volbracht. Kijk, nu wilden die vrouwen laten zien wat ze voor hem deden. Maar dat heeft de Heere niet meer nodig. Want hij wil laten zien wat hij gedaan heeft en doet voor hen. Hoe groot, hoe schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Dat is het Paasevangelie. Daarin neemt de Heere ons alles af. Maar laat hij het werk van de Heere Jezus over. Hij de rotsteen, wiens werk volkomen is. En dan is hij in de derde plaats ook de eersteling. Prachtig woord. Ik was een keer in het Westland. En toen las ik daar op een reclamebord aardbeien te koop. Eerstelingen. Nou ja, eersteling is een mooi Bijbels woord, hè? En die aardbeien, die heten eerstelingen. Ik moest er even over nadenken. Het waren de eerste aardbeien van de koude grond. Je hebt natuurlijk ook aardbeien van de warme grond, zogenaamd. Maar dit waren de aardbeien, de eerste aardbeien van de koude grond. En die man, die had ze genoemd als eerstelingen. Dat wil zeggen, dit zijn de eersten, maar de rest komt eraan. Ja, nou, dat is nou typisch het Bijbelse begrip eersteling. En natuurlijk bedoel ik dat niet oneerbiedig, gemeente, maar de Heere Jezus, de eersteling. Dat betekent dus, de rest komt eraan. Mooi, hè? Want dat doet God. Nou, dat hebben wij niet verdiend. Integendeel, dat hebben wij verzondigd. Maar dat doet God nou met zijn Christus. Dood geweest, maar hij leeft. Eersteling. En dat doet hij dus maar niet voor zichzelf in de eerste plaats. Voor Gods eer wel, maar hij doet dat nou voor Gods volk, de eersteling. Mensen, wat een wonder, dat betekent dat de dood het einde niet is en dat het oordeel voor Gods volk het laatste woord niet heeft. Hij heeft zich eronder gebogen. De toorn van God is op hem terechtgekomen. De schuld van God, van Gods volk, lag op zijn hart en hij zei, Vader, legt u het er maar op. En hij heeft er zich zo diep onder gebogen, met zijn kostbaar bloed, betaald, verzoend. En het feit dat nu dat graf leeg is, En dat ze het ook nog heel nadrukkelijk constateren, ingegaan zijnde, ze gaan helemaal die grafgangen door, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. Het feit dat ze dat nog constateren betekent dat God het Pasen heeft gemaakt. En dat de Heere dus tevreden was met het offer van de Heer Jezus. En eigenlijk bij de opwekking zegt, het is volbracht. En daarom is hij eersteling. Hij is de eerste die niet vastgehouden kan worden door de duivel en door de dood en niet door het graf. Hij is opgestaan, hij leeft. En dat betekent nou voor allen die nou aan hem verbonden zijn. De rest komt eraan. Eersteling. Onthouden hoor, met dat voorbeeld van die aardbeien. Dat zijn de eerste van de koude grond. En de rest komt eraan. En mensen, als wij nou sterven en begraven moeten worden. Mensen van de koude grond. Dan mag, als er genade gekend wordt. Bij een open graf niet alleen naar beneden gekeken worden, waar je je geliefde begraaft. Maar dan mag er vanwege deze eersteling omhoog gekeken worden, letterlijk en geestelijk. En mogen we zeggen, de Heer was eerder in het graf dan ik. En omdat ik de tweede ben en hij de eerste, is hij de eersteling van degenen die ontslapen zijn en opgestaan zijn. De rest komt eraan. Nou, dat geldt ook voor de vrouwen. Ze hadden moeite met geloven. Maar ze worden wel door het woord. De Heere laat ze dus eerst ervaren dat het lichaam niet in het graf is. Maar door het woord komen ze erachter dat hij leeft. Want die predikers in het graf, die zeggen haast een beetje verontwaardigd vanwege het feit van dat heerlijke feest. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet. Maar hij is opgestaan. Hij leeft. En hoe komt het nou dat je die dwaalweg van, ja, het is wel oprechte liefde, de dwaalweg van de specerijen maakt? Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft. Zeggende, ziet u dat het woord erbij moet komen, altijd. De zoon des mensen die moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden. Maar hij zal op de derde dag opstaan. En dan doet de Heilige Geest het woord. Het werk. En dan maakt hij indachtig, dan legt hij het woord in hun hart. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten ze al deze dingen aan de elfen en aan de anderen. Bijzonder gemeente. Zo zorgt God er zelf voor. Dat dat woord van de genade haakt in je hart. Dat lege graf is de openbaring van de levende Heere. Bent u aan hem verbonden? Want met datzelfde woord van toen wil die eersteling die op de ereplaats zit in de hemel nu ook in uw hart, in jouw hart, het werk van de genade doen. Dat indachtig worden. Misschien hebt u veel bijbelkennis, dat is een zegen. Maar het moet wel toegepast worden aan het hart. Misschien weet u nog maar één psalmversje van vroeger, omdat u nergens meer aan doet. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, zegt God, schenk ik als je het smeekt, mild en overvloedig. Kijk, dat wil de Heilige Geest nou doen. Je indachtig maken. Dat woord van God, dat eigenlijk het vangnet wil zijn om jou als een onvruchtbare te brengen in het net van de genade bij de eersteling. Zodat die goddelijke ruil kan plaatsvinden. Dat de vloek van de wet die op ons rust, op Christus hoofd is neergedaald. De duisternis die typerend is van ons leven. Met hem gegaan is in het graf. En het licht aan ons ten deel valt. De versmaadheid die ons deel had moeten zijn, die heeft God voor zijn volk gelegd op de Heere Jezus. En het leven dat hij aan het licht heeft gebracht als de eersteling, dat doet hij maar niet voor zichzelf. Dat wil hij nou delen met u, met jou. Wat een wonder, gemeente, dan krijg je God nodig. Dan krijg je God lief. Dan wil je met de Heere leven. Dan wordt zonde zonde en genade genade. Dan gaat het leven in je hart. Hij, die eersteling, o God, heeft van u begeerd het eeuwig zalig leven. En gij hebt het hem gegeven. En u hebt erbij ook gedacht aan mij, ik schuchtere gelovige, die het mezelf niet durf toe-eigenen, maar in vertrouwen op uw woord vlucht naar die levende Here. En daarom is zijn graf leeg. Het is volbracht. Het is af. En daarom is dat lege kruis een paasboom. Nee, dat moet je niet oppimpen. Het ruw houten kruis. Maar het is leeg. En daarom is dat lege graf een prediking bij Pasen. Hij ligt er niet meer in. Zijn lichaam vonden ze niet. En Johannes mag straks tegen de kerk zeggen, dat lichaam is boven. En je ziet de wonden nog in dat lam. Maar het staat wel fier als een leeuw. Want hij leeft. En heeft de deur opengelaten. En nu bedient hij door die open deur, door zijn lieve geest, zijn volk en kinderen. Wat valt dat dan teer in je hart, gemeente? Wat is het wonder dan groot dat deze machtige, grote God zich ontfermt over jouw kleine leventje en dat je waardevol voor hem bent. En dat hij je nodigt en lokt en brengt onder de bescherming van zijn vleugels. Achter het offer, het volbrachte offer van de Heere Jezus Christus. En dat de duivel nog wel probeert om je onderuit te halen. En soms lukt dat ook. Maar daar heeft de Heere uiteindelijk ook mee afgerekend met de Satan. Als u voor zijn rekening ligt, dan zeg ik het opnieuw met Romeinen 8. Niets en niemand zal u ooit kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Kent u het nog niet? Dan is dit de uitnodiging van morgen. Van die levende Heere, ook aan uw en jouw adres. Hij wil u vinden in de weg van het woord. Je mag tot hem leren opzien. De Heere leeft en hij heeft u wat te zeggen. Wie is er die de Heere Jezus zoekt? Al zo lang gezocht en niet gevonden, wat draagt u misschien mee? Uw specerijen? Ik ben toch dit en ik heb toch dat en ik ben toch niet de eerste de beste? Waar zit het op vast? Op die zware steen? Welke steen in uw leven? Mensen, hoor het woord. En u wordt losgemaakt. En u zult losgelaten worden door de greep van de Satan. En genomen in die doorboorde hand van die levende Christus. Zie, de wonden zitten er nog in. Doorboorde hand betekent het is volbracht. En daarmee deelt de Heere Jezus nou al zijn kruisverdiensten aan u uit. Als de eersteling. Hij gaat als eersteling vooraan. En al zijn gekochte kinderen volgen hem. Dat betekent best een stukje lijden in de wereld. Maar met het oog op de overwinning. Omdat de opstanding van Christus een voldongen feit is. Prachtige gemeente. Uit dat lege graf, uit dat open graf, mogen ze weten. Deze wereld ligt in de handen van Christus. En zelfs door het laatste gericht, door het vuur heen, zullen ze door God worden gered. Dat is levende hoop. En daarom staat Gods kind in de wereld. Niet met ogen die naar beneden kijken, maar met een hart dat naar boven ziet. En dat zo het grote kapitaal van de genade probeert om te zetten in de klinkende munt van het leven van het geloof. De Heere leeft en hij heeft nu wat te zeggen. Die dokter in de operatiekamer, die het leven weet te redden van iemand die ten dode opgeschreven was, die doet dat vanuit dat licht van Paas. Of die man en die vrouw na 20 jaar huwelijk. Ze zien het eigenlijk niet meer zitten, maar ze gaan in therapie. Onder een geopende hemel uiteindelijk, met een hele deskundige therapeut. Maar ook onder een geopende hemel, omdat ze zeggen, het hoeft niet stuk te gaan. Want de Heere leeft. En die jongen die verslaafd dreigt te worden aan zijn flesje bier, die zegt nee, het moet niet. Want de Heere leeft en hij wil mijn verslaving doorbreken. Gods moe gestreden kind, strijdend, zuchtend. Maar je komt niet om, want de eersteling, die is boven. En de rest komt eraan. Gemeente, Pasen, volgens Gods kalender. Daar gaat het om. En de Heere staat ervoor in. En hij wil het u leren, gij, die God zoekt, in al uw zielsverdriet. Houd aan! Grijp moed. Waarom? Uw hart zal vrolijk leven. Want de eersteling is al thuis. En de rest komt eraan. Hoort u daar? Hoor jij daar ook al bij? Amen. Laat ons danken en bidden. Heere, wat een wonder dat Paasfeest uw initiatief is. Net als met Kerstfeest en met Hemelvaart en Pinksteren. Dat u de eerste bent. Zo moest het ook, Heere, want wij zijn dat ikgerichte gewend sinds de zondeval. En dat gaat tegen u in. Pal tegen uw genade in. En nu reageert u daarop. Door Christus aan te bieden. En u bent u die weg gegaan, Heere Jezus. Die wij hadden moeten gaan. En u bent u opgestaan, Heere. Uit de dood in het leven. En nu bent u naar de hemel gegaan. Op de ereplaats nodigde de Vader u uit om te gaan zitten, omdat hij er zo dankbaar voor was. En u het zo volmaakt hebt gedaan. Wat een wonder. Daar gaat ons oog en hart nu voor open, als genade gekend wordt. Heere, dan kunnen we er maar wat van stamelen. Van hoe groot het is en hoe vast. En hoe heerlijk om die God te kennen en te mogen dienen. Als die Heere ons te sterk geworden is. En als hij met dat kostbare bloed de schuld heeft verzoend. En het leven vernieuwd. En het oude kleed uitdoet en het nieuwe kleed geeft, gewassen in het bloed van het lam, om de toekomst achter de eersteling aan te gaan. Hij is er al en de rest komt eraan. Heren, dat wij ook persoonlijk mochten weten daarbij te horen. Daar zijn er die daar met overtuiging uit mogen spreken. En dat is tot eer van uw grote naam. Er zijn ook schuchtere zielen, tobbers. Maar heren, bewaar ze ervoor dat ze met eigen specerijen aan zouden komen. En leer ze afzien van zichzelf en opzien tot u de Heere. Want in die weg klinkt het. Wat zoekt ge de levende bij de doden? Hij is hier niet, hij leeft. En hij gaat u voor als de eersteling. We bidden voor hen die onbekeerd zijn, heren. Ontdek ze eraan en bekeer ze. Laten we daarin ook onze verantwoordelijkheid verstaan voordat de genadetijd voorbij is. En dat kan maar zo snel. Er zijn ook mensen die zo onbekeerlijk leven, die waren maar wat slabakken in het geloof. Heren, wat is dat jammer als wij ontrouw zijn. Als het niet echt leeft, dat we eerder naar de etalages kijken met de paasbomen, dan dat we leren knielen bij de paasboom, het lege kruis en bij de levende Heere. O God, als wij zo onze verantwoordelijkheid niet verstaan, dan gaan we ook achteruit in de genade. En krijgt de wereld en de duivel meer vat op ons. Wijs het ons aan als het ons betreft en bekeer ons daarvan, opdat het ook echt paasfeest zou worden en zou blijven. Wij bidden om uw zegen voor allen die alleen zijn. Wij bidden voor allen die in ziekenhuizen worden verpleegd of ook in huizen van zorg, verpleegzorg. Wil ze allen gedenken als elke dag zover lijkt op de andere dag. En wees alle nabij die noodzakelijke zondagsarbeid moeten doen, ook in deze instellingen. En laat ze toch ook wat mogen laten zien van het echte paasleven. Zegen ook de paaszing in de meent die gehouden wordt. Wat fijn om samen te mogen zingen, ook voor deze mensen daar. Gedenk allen die het moeilijk hebben, heren, die misschien op deze paasdagen voor het eerst alleen zijn. En wilt u zelf vanuit de geopende hemel nabij zijn in uw genade en tegenwoordigheid. Zegen ons het verdere van deze zondag. Breng ons ook vanmiddag weer samen, heren. Ook morgen mogen we nog bijeenkomen. Wilt u zelf onze leidsman en heren zijn, ons bekeren en vernieuwen, ons verdiepen in de omgang met u. Opdat u zelf verheerlijkt wordt, uw kerk gebouwd en dat er ook een getuigenis in deze wereld zou mogen uitgaan van allen die u kennen. De Heere is waarlijk opgestaan en hij heeft ook u wat te zeggen. Hoor ons in danken en bidden, Heere, en vergeef de dingen die niet waren naar uw heilige wil. Wij smeken het u om Christus wil alleen. Amen. Wij gaan nu onze gaven geven in de dienst der offeranden. En de eerste en de tweede rondgang zijn voor de kerk. En bij de uitgang is de collecte voor het bouwfonds. Hartelijk in uw liefde aanbevolen. Wij zingen tenslotte nog uit Psalm 150 het eerste vers: looft hem naar zo menig blijk van zijn heerlijk koninkrijk voor zijn troon en hier beneden. Psalm 150, vers 1. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.